Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee W.M. Rozeboom uit Herwijnen voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 32 en 33. De kerkdiensten. Vanavond om 6:30 op proponent J.A. de Kruif uit Oud-Alblas voor te gaan in de gezamenlijke dienst in de kerk van Kerkwijk. Zondag 21 augustus in de ochtenddienst om 9:30 op dominee Van de Wind voor te gaan. Dan zal ook het Dabaar-team van de camping De Rietschoof te Aalst aanwezig zijn. Na de dienst is er gelegenheid het Dabaar-team te ontmoeten in Ebenezer. In de avonddienst om 6:30 hoopt proponent A. van Kralingen uit Ridderkerk voor te gaan. Voorbeden. Op woensdag 10 augustus was echtpaar Valk Verhoeks van Zandstraat 9 50 jaar getrouwd. We bidden voor de zieken in de thuissituatie. En we bidden voor de situatie in Oekraïne. We danken met de jongeren die op werkvakantie in Bulgarije zijn geweest, dat ze weer veilig zijn thuisgekomen en dat ze klus en kinderwerk konden doen. Mededelingen, de vakantie Bijbelweek. Op 30 augustus gaat de VBW van start. De stuurgroep is enthousiast. Er is alleen nog een tekort aan vrijwilligers voor de kindermiddagen. Het opbouwen en afbreken en het waken op het terrein. Heb je je nog niet opgegeven, meld je dan snel aan via de website of bij een van de stuurgroepleden. De collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Ontmoeting. En de tweede is voor de kerk. De collecten worden van harte bij u aanbevolen. De voorzang. De voorzang is Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mij mijn bestrijden toch tekeer. De kerkraad wenst u en jou, hier en thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja zelfs tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand eens is begonnen. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Zo net zag ik een paar nieuwe gezichten in de kerkenraad, in ieder geval sinds de laatste keer dat ik hier voorging. Dus ik zei al van het reuniegevoel wordt ergens steeds groter. Reunie. En dat dacht ik dus net ook aan, van dat is eigenlijk wat er in de kerk ook in elke zondag hopelijk mag gebeuren. Van, we zijn uit elkaar gegaan tussen God en mens bij de zondeval. En daarna is alles telkens reunie, weer één worden, één unie worden, reunieren met God en met elkaar als gemeente. Dus zo mogen we vanmorgen, als het goed is, allemaal een reunie hebben, beleven. Om weer één te worden ook met God, wat Hij voor ogen heeft met ons. Daarvoor is het goed om ook te naderen tot deze God. Wie wij als mensen zijn voor Hem. En hoe wij uiteindelijk juist ook mogen zijn in Hem. Met Psalm 6, vers 2 en 9 doen we dat. Psalm 6, vers 2 en 9. Toen sprak God al deze woorden en hij spreekt nog steeds. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een gekwetst God, die de misdaden van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, op de tweede plek zetten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, niet vreemd gaan, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Paulus vat deze wet samen in Romeinen 13 vanaf vers 8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. We zingen hierover. Psalm 26, vers 1 en 3. Psalm 26, vers 1 en 3. Zo het woord van God, daarom bidden we om het licht van Gods geest. Laten we bidden. Heere God, goede Vader in de hemel. Dank u wel dat we op deze morgen zo hier weer bij elkaar mogen zijn als uw gemeente. Dat we hier verenigd mogen zijn. Dat we verenigd mogen zijn met uw wereldwijde kerk. Dat we verenigd mogen zijn voor uw troon en hier beneden. Als uw kerk die u ook op deze morgen de lofzang toezingt. Omdat u het waard bent als de grote schepper van alles. Omdat u het waard bent als redder in Christus Jezus. Omdat u het waard bent, omdat u met uw geest over deze hele wereld bent uitgegaan. Om het rijke evangelie, de goede boodschap van u over deze wereld te verkondigen. Dat er redding is te vinden, dat er toekomst is te vinden. Dat er ruimte is te vinden bij u. En dat u ons daarin telkens ook wil opzoeken. Elke zondag weer. Elke keer als we uw woord ook openen. Dat u daarin ook ons weer stilzet. En ruimte geeft. Heer God, we belijden zoals we hier dan ook vanmorgen als gemeente bij elkaar zijn. Dat wij daarin zelf ook niets bijgedragen hebben. En dat wat wij ervan maken in deze wereld en in ons leven. Ja, dat voor u eigenlijk niks zou zijn. Maar toch wilt u het ook zegenen. En toch wilt u het ook meenemen. Dat wat we ook mogen doen vanuit de liefde van de wet. Vanuit de liefde in Christus. Daarin geeft u vrucht. Dat heeft u beloofd tot in eeuwigheid. We bidden u of u dat ook vanmorgen zo aan wil nemen als we dat tot u zingen. En wilt u vergeven dat wat we meenamen, wat we voor u neerleggen, wat ook echt daadwerkelijk voor u niet kan bestaan. We bidden u, zoals we hier gekomen zijn. U ziet ons, u kent ons, u doorgrondt ons. De een vol vreugde vanwege blijde tijding in de afgelopen week. Vol met dank aan u. Een ander, juist met moeilijke boodschappen met zich meedragend. Daarin naar de vreugde zoekend misschien. Een ander zonder verwachting. En misschien zelfs met tegenzin. Hoe we hier ook zijn gekomen, maakt u ons één in uw naam. En geeft u het dat we met elkaar die vreugde mogen vinden rondom uw woord. Zendt u daarvoor uw Heilige Geest en verandert u ons voor het eerst opnieuw. Schaaft u ons bij, kneedt u ons door het werk van uw Heilige Geest. We bidden het, niet omdat wij het ernaar maken, maar in Jezus' naam. Amen. Naar ik begrepen heb, is er in de afgelopen weken een aantal keer gepreekt over de geschiedenissen van Jacob. Dus ik dacht dat het mooi was om daar vanmorgen bij aan te sluiten. En het verhaal van Jacob die weer teruggaat naar het land Kanaan en zijn strijd bij Peniel was in ieder geval nog niet aan de orde geweest. Ik hoop niet dat ik de predikant daarmee in de weg zit als hij straks weer terug is van vakantie. Anderzijds, er ligt altijd weer iets nieuws op in een Bijbelgedeelte, als het ook weer op een andere manier, ook in een andere tijd, andere context, andere week, door een andere persoon overdacht wordt. Dat is het mooie van de Bijbel. Wij openen bij die geschiedenis van Jacob in Genesis 32. Als hij eerst een verzoening wil met zijn broer Esau voordat hij dat land binnen gaat. Horen wij het woord van God, Genesis 32. Ook Jacob ging zijns weegs en engelen van God ontmoetten hem. Toen hij hen zag, zei Jacob: dit is een leger van God. Daarom gaf hij die plaats de naam Mahanaim. En Jacob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Esau, naar het land Seir, het gebied van Edom. Hij gebood hun: dit moet u zeggen tegen mijn heer, tegen Esau. Dit zegt uw dienaar Jacob: ik heb als vreemdeling bij Laban gewoond en heb mij daar tot nu toe opgehouden. Ik heb runderen, ezels, kleinvee, slaven en slavinnen en ik heb iemand gestuurd om dit aan mijn heer te vertellen, opdat ik genade in uw ogen vind. De bonen kwamen terug bij Jacob en zeiden: wij zijn bij uw broer, bij Esau, aangekomen en nu komt hij u tegemoet met 400 man bij zich. Toen werd Jacob erg bevreesd en het benauwde hem. Hij verdeelde de mensen die bij hem waren, het kleinvee, de runderen en de kamelen, in twee kampen. Want hij zei: als Esau bij het ene kamp aankomt en het verslaat, dan kan het overgebleven kamp ontkomen. Verder zei Jacob: God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Heere, die tegen mij gezegd hebt: keer terug naar uw land en uw familiekring en ik zal u wel doen. Ik ben te onbeduidend voor al de blijken van goede tierenheid en al de trouw die u uw dienaar bewezen hebt. Immers, slechts met mijn staf ben ik de Jordaan hier overgestoken en nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Anders zal hij komen en mij en de moeder samen met hun kinderen neerslaan. U hebt immers gezegd: ik zal u zeker wel doen en ik zal uw nageslacht maken als het zand van de zee dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Hij overdachte daar die nacht en hij nam een deel van wat in zijn bezit gekomen was als geschenk voor zijn broer Esau. 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen, 30 zogende kamelen met hun veulens, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezels. Vervolgens gaf hij ze in de hand van zijn dienaren, elke kudde apart. En hij zei tegen zijn dienaren: steek de beek over voor mij uit en houd afstand tussen de kudden. En hij gebood de eerste: als mijn broer Esau u tegenkomt en u vraagt: van wie bent u en waar gaat u heen en van wie is deze kudde die u voor u uitdrijft? Dan moet u zeggen: dat is een geschenk van uw dienaar Jacob, gestuurd aan mijn heer Esau. Zie, hij zelf komt ook achter ons aan. En hij gebood ook de tweede, de derde en allen die achter de kudden aanliepen: u moet op dezelfde manier tot Esau spreken zodra u hem aantreft. En u moet ook zeggen: zie, uw dienaar Jacob komt achter ons aan. Want hij zei: ik zal hem gunstig stemmen met dit geschenk dat voor mij uitgaat. Daarna zal ik hem onder ogen komen en misschien zal hij mij ter wille zijn. Zo stak het geschenk de beek over voor hem uit. Hij zelf eerder overnachtte die nacht in het kamp. Diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen, zijn 11 kinderen en stak de doorwaadbare plaats op de jabok over. Hij nam hem mee en liet hem de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak. En toen een man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei: laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem: wat is uw naam? En hij antwoordde: Jacob. Toen zei hij: uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop: vertel mij toch uw naam. En hij zei: waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Pniel, want zei hij: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Pniel gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet die zich boven het heupgewricht bevindt, omdat hij het heupgewricht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt. In hoofdstuk 33 lezen we nog twee versen, van vers 9 tot en met 11, over de ontmoeting die vervolgens Jacob met Esau heeft. En daar klinkt iets in door van die strijd die Jacob heeft gehad bij Pniel. En we lezen dus in het 9e vers van hoofdstuk 33. Maar Esau zei: ik heb veel, mijn broer. Laat wat je hebt van jou blijven. Jacob zei daarop: nee toch, als ik toch genade in uw ogen gevonden heb, neem het geschenk uit mijn hand dan aan. Want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God zag. En u bent mij goedgezind geweest. Aanvaard toch mijn geschenk, dat u gebracht is, omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft en omdat ik alles heb. Hij drong zo aan dat hij het aanvaarde. Het woord van God. Thema voor de preek is zo dadelijk: op de grens strijden met God. Daar gaan we vooral in op dat gedeelte, in het tweede deel van Genesis 32 vanaf vers 24. Op de grens strijden met God. Het gaat veel over de zegen in dat gedeelte. Jongens en meisjes die maken dat ook elke zondag natuurlijk mee. Als je aan het einde van de dienst, voordat je naar huis gaat, dan doet de dominee zijn handen omhoog en dan krijg je de zegen mee. Maar ik kan me wel voorstellen dat je daarbij wel eens denkt van wat is dat dan eigenlijk? Nou, daar gaat het in de preek zo dadelijk over, van wat is die zegen van God nu uiteindelijk? Maar het lijkt me ook wel goed om nu vooraf even een kleine oefening daarin te doen, zodat we dat iets duidelijk hebben van wat de zegen nu is. Het is natuurlijk veel meer dan dat wat we gaan doen, maar dan heb je iets, een beetje een beeld erbij, een idee van wat is de zegen van God. Wij gaan zo dadelijk allemaal, voor zover je wilt natuurlijk, even onze ogen sluiten. En dan denk je even aan degene die naast je zit, of voor je zit, of achter je zit. En dan denk je aan diegene op een mooie manier. Dus je denkt iets leuks over die ander. Bijvoorbeeld, wat heeft hij of zij mooi haar? Wat doet hij of zij altijd aardig? Dus we doen even de ogen dicht. En we denken één moment aan diegene voor je, naast je. En dan denk je iets leuks, iets aardigs, iets moois over die ander. Zullen we onze ogen even dicht doen? Mogen we ze weer open doen? Zo denkt de Heere God nu eigenlijk ook over ons, door Jezus. Dat je altijd mag weten, er is iemand achter me, naast me, die op een mooie manier, die op een leuke manier aan mij wil denken. Als je soms ook niet leuk gevonden wordt, dat je dat denkt bijvoorbeeld, of alles is stom, altijd kun je dan denken, er is iemand om mij heen die over mij denkt op een positieve manier. Die ziet mij als mooi mens. Daar gaan we het zo dadelijk verder dus ook over hebben. Vanuit die geschiedenis van Jacob. Wij gaan onze gaven geven. Van harte aanbevolen. En we zingen Psalm 31 vers 7 en 13. Psalm 31 vers 7 en 13. Psalm 27, vers 1 en 5, na de verkondiging. Psalm 27, vers 1 en 5. Gemeente van Christus. Toen in mijn studententijd een jongen op onze studentenvereniging meldde alles van de Bijbel niet meer te kunnen geloven. Toen ging dat als een schokgolf door heel onze vereniging heen. Christelijke vereniging was het. Enige tijd later sprak ik hem daarover. En toen bleek het vooral te zijn dat hij vragen en enige twijfels had bij het geloof. Maar niet per se dat hij er zo in één keer mee gestopt was. Nou, je zou je kunnen afvragen van die vragen en twijfels die hij had. Is dat ook niet geloof? Een fase van geloof. Hoort dat soms ook niet bij het geloofsleven om uiteindelijk dieper te kunnen peilen? En ja, dat kan soms met strijd gepaard gaan. En hoewel hij nu niet op dezelfde manier als vroeger erin staat, is die band met God en de kerk uiteindelijk nooit doorgesneden. Een tijdje terug is een derde kindje gedoopt. En zo zie je na een strijd ermee toch weer verzoend met God. Met kerk. Geloof, dat kan een strijd zijn. Door het geloof heen, door het leven heen, kom je daar allerlei verschillende vormen van tegen. En vanmorgen zal de een dat meer herkennen dan de ander. De een die herkent misschien die strijd die je kunt hebben van die bedoeling die God met je leven heeft. Wanneer je groot verlies hebt moeten lijden en wanneer verwachtingen niet uitkwamen. Een ander die heeft die strijd moeten voeren om te leren leven uit die genade van God. En een ander die stelt weer die vraag, die krijgt dat vooral weer boven van: mag ik soms een kind van God zijn? Als ik hoor dat ik dat mag zijn, gaat het dan niet allemaal te makkelijk? Kan ook een strijd zijn. En een ander die heeft dus inderdaad meer die vraag dat het opeens allemaal aanvliegt en dat je denkt van: is het allemaal wel waar wat we horen in de Bijbel? Vanmorgen horen we in ieder geval in dit alles over een strijd die ons allemaal aangaat. De strijd om de grens over te steken van oud land naar nieuw land. Letterlijk staan we dan geografisch met Jacob bij de grens naar Kanaan. In het gebied waar de rivier, beekje is het eigenlijk, de Jabok uitmondt in de Jordaan. En van oudsher is dat een belangrijk verkeersknooppunt in de geschiedenis van Palestina. De Jabok die begint dan in het huidige Jordanië, mondt dus uit in de Jordaan en ligt ergens halverwege tussen ten noorden het meer van Galilea, ten zuiden de Dode Zee. En daar ergens vindt een strijd plaats van Jacob, een geestelijke strijd. Een figuurlijke geestelijke strijd dus. Die gaat ons vanmorgen allemaal aan. Die strijd op grens van leven en dood. Jacob, hij staat daar aan die Jabok om Kanaan weer binnen te gaan. En dan heeft hij familie en iedereen van het bedrijf al zijn werknemers al aan de overkant gebracht. Maar hij merkt zelf dat hij de oversteek nog niet kan maken. Hij merkt zelf dat hij nog van alles met zich meezult, dat hij niet het nieuwe land mee in kan nemen. Een rivier is vaak een grens. Een grens tussen landen. Jongeren zijn net in Bulgarije geweest, een aantal zijn weer terug. De noordkant van Bulgarije is de grens met Roemenië. De Donau daar, die rivier, is de grens met Roemenië. Hier aan de overkant van de Waal is nog heel lang vakantie. Of is kort vakantie, hier aan deze kant is lang vakantie nog. Dat is ook een soort grens die er ook al is, letterlijk, tussen die rivieren. Maar die rivieren in die oude Oosterse wereld, die zijn ook altijd juist iets van een doodsrivier. Waar je niet zomaar over kunt gaan naar een nieuw land, een nieuwe grens. En doorgaans worden die rivieren dan ook in de verhalen en dus ook in het Oude Testament bewaakt door grenswachters. Door grenswachten bij de heidenen van de goden, door engelen in het Oude Testament. Denk ook aan de val van Adam en Eva als ze het paradijs uitgaan. Zo'n engel die dan een grenswacht wordt. Jacob is 20 jaar geleden aan de andere kant van de Jabok, de Jordaan, vertrokken naar Laban, naar zijn leugen die hij heeft gedaan om de zegen mee te krijgen. Het is hem goed gegaan daar bij Laban. Hij kreeg daar vrouwen, veel kinderen, Genesis 29 tot 31. En in al die tijd is ook zijn bedrijf goed gegroeid. Hij is er bezig met werken met de dieren. En dat wat er gebeurd is met zijn vader Isaac, ja, dat speelt niet zo'n rol meer in zijn leven, zo lijkt het. Het is naar de achtergrond verdreven. Maar nu wil hij weer terugkeren naar het land, het nieuwe land, het beloofde land. En dan komt bij hem weer boven wat er gebeurd is. En zo hoopt hij vrede met Esau te kunnen sluiten en stuurt hij het personeel vooruit om het te melden dat hij vrede wil. Hij biedt hij geschenken aan. Dat is wel een mooie les ergens voor ons, denk ik, van dat we in familierelaties bijvoorbeeld geen vrienden hoeven te worden, maar dat je wel vrede kunt tekenen. Hè, op een begraafplaats, daar sta je toch vaak met een in onmin levende familie. Laat het niet bestaan, sluit vrede. Je hoeft geen vrienden te worden, maar net als Esau en Jacob, sluit die vrede. Die onmin is er met Esau. Daar heeft hij geen rust over. Maar er is nog iets wat in het leven van Jacob het licht niet kan verdragen. Kniel, het aangezicht van God. Jacob kan het aangezicht van God niet verdragen. Hij kan voor God niet bestaan, want het is die schuld van zijn bedrog dat nog ergens diep in zijn hart ligt te wachten om aan het licht te komen. Hij heeft de zegen van God op slinkse wijze afgedwongen, maar daarmee weet hij zich nog steeds niet gezegend. Het kan best zijn dat je dat gevoel ook wel herkent. Dat je in je leven van alles voor elkaar hebt gebokst. Het gaat goed in je gezin, mooi bedrijf, goede baan, wat dan ook. En toch merk je, ergens zit het me niet lekker. Rust er wel zegen op. Ik heb zoveel, maar is dit nu wat er met die zegen wordt bedoeld? En dat is wat ons hier vanmorgen ook voor ogen wordt gesteld. Als we strijden op die grens. Van oud leven naar nieuw leven. Van oud land naar nieuw land. Van vroeger naar toekomst, eeuwige toekomst. Als een strijd van leven en dood. Want hoe het ook is, om verder te kunnen komen in het leven, om verder te komen in het eeuwige leven, is er verzoening nodig. En Jacob, hij is daar zich blijkbaar van bewust. Hij kan niet zomaar de oversteek maken. En daar doemt dan die man op bij de Jabok. Als die engel, die grenswacht, als een tegenstander, als iemand die hem de spiegel voorhoudt, die hem confronteert. Die hem confronteert met Esau. Hij zou het zelfs kunnen zijn, Esau. Wat we in hoofdstuk 33 lazen. In het 10e vers. Misschien zit er iets in van het is ook een gevecht met Esau geweest. Kijk, het maakt uit hoe wij hierover denken in het leven en hoe wij naar God kijken. Maar veel belangrijker in dit gedeelte is eigenlijk van hoe kijkt God naar ons mensen? Hoe kijkt God naar Jacob? Jacob wordt stilgezet. Die onrust in zijn hart is onrust, heilige onrust van God. Jacob, wat dacht je wel? Dacht je nu echt dat je zomaar die oversteek weer kunt maken naar het beloofde land? Zonder verzoening. Zonder verzoening met God, zonder verzoening met jezelf. Wij kunnen ook die oversteek naar het beloofde land niet maken zonder verzoening. Wat zouden wij wel niet denken? Vakantiebijbelweek komt er straks aan, de voorbereidingen worden gehouden. Deed mij denken aan een oud liedje wat we daar vroeger wel zongen. Ho, stop, sta eens even stil. Waar wou je heen gaan of maakt het geen verschil? Ho, stop, ga er niet vandoor. Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens voor. Stop, even niet verder. Wat denk je wel? In de Bijbel, daar leren we dat een mens pas echt gaat leven als hij ervaart dat hij gerechtvaardigd, geaccepteerd is. Accepteert wie hij zelf is, inderdaad, maar ook bovenal accepteert wie God is. En zonder dit vertrouwen is er geen verzoening mogelijk. En de zegen van Jacob, die Jacob zijn vader ontfutselde, die heeft hem die ervaring niet kunnen geven. Ook die bijzondere droom bij Bethel niet. Het heeft uiteindelijk hem die rust niet gegeven. En Jacob, hij heeft nu die jaren rondgezworven, hard gewerkt. Je merkt dat hij zich is vast blijven klampen aan zijn eigen plannen. En hij stikt van het geld, denk ik. Veel dieren, rijke boer. En toch, dat kan hem die verzoening niet geven. Ja, voor enige tijd werkt het wel om de angst bij ons te onderdrukken. En komen wij er ook wel mee weg. Maar al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Zeker voor Jacob. Dan kijken we nog even naar de betekenis van zijn naam. Die weten sommigen misschien nog wel. Jacob. Hij die beet pakt, hij die beet neemt. De beetnemer. De bedrieger. Deze bedrieger, beetnemer, die staat daar dus. En hij kan zo niet overgaan. Hij staat daar op die grens. Belangrijk moment. Hij kan denken, ik ga niet verder. Hij kan denken, ik ga terug. Ik ga terug naar Laban. Ik ga daar mijn oude leven weer voortzetten. En ik ga de hele strijd niet aan. Maar hij gaat de strijd wel aan. Hij wil verder. Hij wil die oversteek naar dat land maken. Hij zoekt de confrontatie op en hij gaat het gevecht aan met die grenswacht. Met die engel, met God zelf. Ik laat je niet gaan, tenzij je me zegent. Hij zoekt het echt uit in die relatie met zijn God. En zijn strijd hier is een strijd om goddelijke aanraking, om goddelijk vertrouwen te ontvangen. En hij weet het, als hij niet meegaat en als ik terugga, dan kom ik niet verder in mijn leven. God zien, God ontmoeten. Hem leren kennen, hem liefhebben met overgave, hoe we het ook noemen, dat mist hij. Ik laat u niet gaan, tenzij ik dat heb, tenzij u me zegent. Elie Wiesel is een bekende schrijver altijd geweest en een Joodse man met ook veel wijze uitspraken. Die hield na de Tweede Wereldoorlog, die hij meegemaakt had, de wereld een spiegel voor, dat hij zei van het grootste probleem van de Tweede Wereldoorlog, van de Jodenvervolging, is niet geweest dat mensen geen strijd aangingen, maar is geweest dat mensen juist geen strijd aangingen. Dat ze afzijdig bleven. Het tegenovergestelde van liefde, zei hij dan ook, is niet haat, maar het tegenovergestelde van liefde is onverschilligheid. Ik denk dat dat waar is. Als we spiegel even op onze tijd houden, dan herken ik dat ook wel, denk ik. Dat het vaak lijkt alsof we ook niet de strijd aangaan, niet gaan knokken, maar uit elkaar gaan zonder strijd. Begripvol vaak ook. Bijvoorbeeld in liefdesrelaties. Niet persoonlijk bedoeld, want achter bijvoorbeeld elke scheiding gaat natuurlijk veel schuil. Misschien bij jou zeker ook wel. Maar grote schaal lijkt het vaak zo te zijn van ja, we kiezen allemaal een andere pad. Maar ben je dan die strijd aangegaan? Heb je ervoor geknokt? Bij het verlaten van de kerk kom je dat ook nog wel eens tegen. Dat het eigenlijk niet meer met slaande deuren gaat, maar eerder met stille trom. Opeens merk je, in de coronatijd heb je dat misschien gemerkt, dat je er een beetje van afgroeit. Het kan in de relatie met God zo dan ook zijn, dat we hem laten wegglippen. En dat het ons koud laat misschien. Bij Jacob knaagt het. Diep van binnen knaagt het denk ik bij ons allemaal. En Jacob ontdekt op zo'n kruispunt, op zo'n grens, dat al die zegeningen die hij heeft, dat dat het niet is uiteindelijk. En dat hij weet, ik moet de strijd aangaan. Wil ik verder komen? Wil ik daadwerkelijk de diepe bedoeling van het leven ontdekken? En weer ook vanuit God bekeken naar ons toe. Kan het ook niet zo zijn dat God tegen ons dan zegt, dan laat ik jullie wel gaan. He, de man daar bij de Jabok waar Jacob mee strijdt, die zegt ook, ik ga weg. Voordat Jacob die zegen krijgt. Het wordt al licht. Kan het ook niet zo zijn dat God dat tegen ons zegt? Als wij die strijd niet aangaan, ik ga weg. Hij is niet aan ons gebonden. Ik ga wel naar China, naar Cuba. Ik heb jullie niet per se nodig. Als jullie verder willen gaan of terug willen gaan en je gaat de strijd niet aan, is goed. Dan laat ik me niet langer met jullie in. Wij zijn niet allemaal hetzelfde. De een heeft strijd, de ander heeft geen strijd. Maar we kunnen ons denk ik wel afvragen van wanneer wij nooit iets van zo'n strijd ook merken in onze relatie tot God, van moeten we niet iets dieper purren in ons hart? Als we nooit die strijd hebben over van is dit nu wat God met mijn leven wil? Bij het keuze in het nieuwe jaar voor studie, school, je werk, je woning. Ergens, als we nooit zo'n strijd hebben, dan is onze relatie met God niet in orde. Beter is het dat het, als het soms wordt dan goede huwelijken genoemd, dat het er soms goed opknalt. He, dat je elkaar vastklampt aan die belofte en die strijd met elkaar aangaat. Dat je zo zegt tegen God, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. U gaat helemaal niet verderop. U blijft hier. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Ik zoek het uit met u. Als gemeente, persoonlijk. Dat we het zeggen, wij laten u niet gaan, tenzij wij uw zegen verkrijgen. En dat we dan ontdekken van, ik heb u veel gevraagd en veel van wat ik gevraagd heb, heb ik niet gekregen. Maar ik heb wel uw zegen gekregen. En met uw zegen kan ik oversteken, kan ik verder. Dat is het doel wat God met ons leven heeft, met Jacobs leven heeft. Want hij wil ons niet weg laten komen met een half leven en een halve liefde voor hem. Maar hij wil dat wij ons helemaal aan hem geven. En dat we daarin helemaal tot onze bestemming komen, tot het beloofde land komen. Dus Jacob, hij had rechtsomkeerd kunnen maken, maar hij gaat de strijd aan. En hij wint zelfs. Of die ander, die man, laat zich overwinnen. En toch als Jacob die zegen nog niet heeft, is hij machteloos. En dan vraagt die man het aan Jacob. Wil je de zegen hebben? Wil je inderdaad opnieuw beginnen? Wil je naar het nieuwe land toe? Zeg mij dan maar je naam. Zeg mij wie je bent. En dan zegt Jacob het. Ik ben Jacob. Hij geeft zich in één keer nu bloot. Geen schone schijn meer. Ik ben Jacob, ik ben het. Ik ben die beetnemer, die hielenlichter, die bedrieger. Naar boven likken, naar beneden trappen. Ja, Jacob, hij had eerst tegenover zijn vader Isaac gestaan. Die blinde vader, daar had hij keihard tegen gelogen. Ik ben Esau, uw eerste zoon. Maar nu weet hij, ik moet met die billen bloot. Ik ben Jacob, de bedrieger, de zondaar. En ik kom niet verder in mijn leven zonder uw zegen. Alles wat ik heb, het is aan de overkant. Maar dat is uiteindelijk niets zonder u. Ik ben Jacob. Met die woorden is Jacob volgens mij, als ik het goed lees, in één keer die hele last van zijn leven kwijt. Belijdend tegenover God. Ik ben Jacob, ik ben bedrieger, ik ben zondaar. Zo mogen wij het belijden naar onze God toe. Ik ben Jacob, ik ben zondaar. En allemaal zijn we daarin hetzelfde, iedereen met zijn lek en zijn gebrek. We zijn het, gewone mensen, stervelingen, die op de grens van leven en dood verzoening nodig hebben. En dan draait het om bij Jacob. Jacob, jij bent vanaf nu Israël. Jij bent niet meer als eerste die bedrieger, die zondaar. Maar jij bent nu Israël, die strijder met God. Je bent de strijd aangegaan, maar jij bent nu ook Israël. Ik heb met je gestreden. Ik sta aan jouw kant. En dan klinkt die geweldige belofte aan Israël in Jesaja 43. Israël, ik heb je bij uw naam geroepen. Je bent van mij. Wanneer je zult gaan door het water, ik zal bij je zijn. En door rivieren, zij zullen je niet overspoelen. Je kunt veilig die overtocht maken. Ik heb je met je nieuwe naam genoemd. Eerst hoorde je bij die ene slavenheer, Jacob. Toen was je nog onder die slaaf, onder die heer van het kwade. Maar nu mag je weer helemaal bij mij horen. Laat ik het licht over je leven schijnen. Nu mag je bij de goede Heer zijn. En nu mag je als Israël die oversteek maken. Ga maar, trek maar door op weg naar het beloofde land. Daar is uiteindelijk je thuis. Voor een mens is het niet snel genoeg. Jacob vraagt, wat is dan uw naam? Die man die zegt, Israël, Jacob, nu ga je te ver. Ik ben die ik ben. En elke andere vergelijking gaat mank. Ga daarom nu maar verder. Maar weet daarin dan wel dat je mank verder moet. Gemankeerd door die strijd die je met mij hebt gehad. Maar daarin juist ook in die strijd gemarkeerd door de ontmoeting die je met mij hebt gehad. De dageraad is aangebroken. De zonsopgang. Het licht schijnt over zijn leven. Jacob, hij moet verder. Gemankeerd aan zijn heup. Maar gemarkeerd aan zijn heup met de zegen van God. Het licht gaat op. Bij de profetie over Jezus aan Zacharias komt dit terug. De dageraad gaat geboren worden. Er is een licht over de volken opgegaan. Jacob, Israël, het uitgekozen volk van God, om als licht voor de volken te schijnen, ze konden het niet waarmaken als zondaren, als stervelingen. Het was te veel. Het is te veel voor ons mensen, voor ons zondaren. Maar God is verder gegaan met Israël door de eeuwen heen tot op dit moment. God gaat verder met de kerk tot op dit moment. Hij ging daar verder toen het engelenkoor klonk voor die engel van Bethlehem van Jezus. En die engel in het Oude Testament, die man die hier strijdt met Jacob, is uiteindelijk die verschijning ook zo vaak in het Oude Testament al van Christus. Elke keer als die engel in het Oude Testament verschijnt, dan is dat Christus. In die nacht als de engel rondgaat in Egypte, maar Israël daardoor ook wordt bevrijd. Hier in de nacht bij de Jabok, als het oordeel kan klinken in die nacht, dan laat deze engel, deze man zich overwinnen en schenkt hij Jacob als Israël een nieuw bestaan. Ja, in die strijd van ons leven, daar zullen wij ook Christus voorbij moeten. En daarin weten we dan ook dat deze hele wereld verloren in schuld niet gered kan worden door onze strijd, door onze worsteling, door onze inspanningen. Dan weten we dat deze engel, Christus, zich laat overwinnen. Dat hij zegt in de nacht, laat het oordeel maar over mij komen. Zo streed hij ook in die nacht in Gethsemane. Zo streed hij in die donkere nacht van de Godverlatenheid aan het kruis van Golgotha. Hij had weg kunnen gaan in Gethsemane. Hij had kunnen zeggen, ik laat het niet komen, het oordeel over mij. Maar hij zei, uw wil geschieden. Als ik die beker moet leegdrinken, laat mij het dan maar doen als u het wil. En hij vocht het uit in die relatie met God. En hem moeten wij nu voorbij. Hij die straf voor ons draagt. dan mogen wij zeker weten dat als wij hem aanklampen, als we met hem uitvechten, dat hij zich laat overwinnen en dat hij zegt, trek maar verder met mijn zegen. Zo kunnen we in ons leven allemaal onze vragen, denk ik, hebben. En ik kan me voorstellen dat de jongeren het soms ook hebben. Bij alles wat je nou, gewoon met je vrienden en zo ook meemaakt, die anders over dingen denken. En je bent met allemaal vragen over jezelf bezig, van wie ben ik nu eigenlijk? Je ontdekt jezelf. Oog in oog met God kunnen we weten dat we uiteindelijk geaccepteerd worden in Jezus. Wie je ook bent, wat er het komende schooljaar ook gaat gebeuren, als je maar weet dat Jezus je lief heeft, dat je zijn zegen krijgt, dan is de rest eigenlijk helemaal niet zo interessant. Weer even terug op dat liedje van Hoofdstop, sta eens even stil. Dat gaat verder met alles gaat uiteindelijk mis als je niet weet wie Jezus is. Weet je, als het donker wordt, Jezus' arm is nooit te kort. Hij steekt een lichtje in je leven aan. Dat gebeurt nu bij Jacob, Israël. Dat mag bij ons gebeuren. Ja, in de nacht wordt gevecht geleverd, maar kondigt ook die bevrijding zich aan. Jezus, hij gaat die strijd aan. Hij sterft daar op Golgotha. Met die wonden in zijn hand en aan zijn zij. Aan zijn zij, bij zijn heup. Daar wordt hij gestoken. Gemankeerd. Maar hoe staat hij vervolgens ook 3 dagen later op? Als het licht is geworden, ook weer met die handen in zijn zij. En ook in zijn zij, die steek. Is het daar nog gemankeerd? Nee. Als hij opgestaan is uit de dood, is het vooral die markering van die kracht van Gods geest die uitgegaan is over deze hele wereld. Dat het nieuwe land eraan komt. Dat we in Christus binnen mogen gaan. Dat we in Christus vandaag al binnen mogen gaan. Dan mag het koninkrijk van hem, dat beloofde land in ons leven, nu al aanbreken. Mogen we nu al thuiskomen. Ja, dan weten we in het gevecht met onszelf, in het gevecht met alle omstandigheden die we kunnen hebben, in het gevecht met anderen, met de twijfel, met onze zonden, dat we daarin strijden met God zelf. Maar als we dat weten, dan weten we ook dat we in die strijd met God zijn. Dat hij ook aan onze zijde is gaan strijden. Dat hij onze plaats in de strijd inneemt. Om ons zo door het water heen, door het water van de doop, te trekken naar het beloofde land. Dan zijn we inderdaad in dit leven nog gemankeerd als zondaar, als sterveling, als mens. Maar dan zijn we ook gemarkeerd door zijn aanraking, zijn doop, zijn geest, zijn naam, zijn zegen. Amen. danken voor het woord en bidden voor de wereld, de gemeente en elkaar. Heer onze God, God van Abraham, Isaac, Jacob, Israël, God in Jezus Christus. Dank u wel dat we zo ook vanmorgen weer op die grens mochten staan en dat we daarin ook die belofte van u meekrijgen dat als we het in de strijd met u ook uitzoeken, dat u uw belofte nakomt en dat u uw zegen over ons leven geeft. Dan hebben we van alles mee te nemen naar de rivier, al onze zonden, al onze zorgen. Maar dan weten we ook, u vergeeft, u geneest, u heelt en u leidt ons daarin naar de overkant. Heer God, we bidden u of we met dat vertrouwen van hier mogen gaan, dat vanavond ook weer mogen lofzingen hier, als we daartoe in de gelegenheid zijn, of we dat ook deze week mee mogen nemen. Ook als we het oog laten vallen op deze hele wereld. Deze wereld die niet veranderd is sinds de dagen van Jacob. Waarin we allemaal dat met ons meedragen, in ons meedragen. Dat we vervreemd zijn, in een vreemd land zijn terechtgekomen met onze zonden. Met onze afkeer van u. En wat een oorlog heeft dat teweeggebracht. Wat een geweld waar we nu ook telkens getuigen van zijn. Als we kijken naar Oekraïne, wat daar ook plaatsvindt. We bidden u, zegent u de vredestichters, geeft u vrede. We bidden u voor uw volk Israël. Volk wat eerst Jacob was, waarin u Israël mag zijn. De strijd met u ook mag strijden. We bidden u voor uw volk. Als er vandaag ook nog weer een aanslag was, het onrustig is in de afgelopen weken ook in dat land. We bidden u, geeft u vrede van Jeruzalem en laat u alle volken optrekken naar Jeruzalem om daar te knielen voor u en voor het kruis wat daar werd opgericht als teken van verzoening tussen u en mensen in u. Heer onze God, we bidden u voor Bulgarije. Land wat ook steeds meer welvaart kent, ook vanwege dat het bij de Europese Unie zit. Maar wat is het waard als we u niet kennen? We bidden u, zegent u ook dat land. Dat iedereen die daar ook betrokken is bij het project waar de jongeren ook zijn geweest, zich ook gezegend mag weten en met vreugde ook uw naam daar mag verkondigen. Als het vaak zo voor de bühne is, het geloof in Bulgarije, en het vaak ook niet in het hart lijkt geland te zijn. We bidden u of het werk daarin gezegend mag zijn, wat de jongeren daarin gedaan hebben in de afgelopen week. Dank u dat ze dat ook zo in alle vrijheid mochten doen, dat ze weer gezond terug zijn. Geeft u dat het ook een levenslange ervaring mag zijn om mee te nemen. Dat we overal mogen ervaren dat uw werk doorgaat en dat u ons wil inzetten daarbij en wil gebruiken. U heeft ons niet nodig, maar u wilt het wel zo graag dat wij meedoen. Maakt u ons daar steeds toe bereid. We bidden u voor het werk van Stichting Ontmoeting. Als ook zij zo belangrijk werk doen voor dak- en thuislozen. In de komende tijd wordt dat misschien nog wel veel drukker als de problemen bij huishoudens straks ook zullen blijven oplopen. We bidden u, zegent u ook het werk wat zij mogen doen. We bidden u voor de voorbereidingen van de vakantie Bijbelweek. Geeft u dat ook tot zegen mag zijn en dat de kinderen ook in hun taal ook de liefde voor u mogen ontdekken. En dat Jezus ook met hen meegaat dan de school ook in. En dat ze daarin ook altijd mogen weten geliefd te zijn door u. We bidden u of u daarmee met uw werk bij ons allemaal door wil gaan, jong en oud, thuis ingeschakeld, hier in de kerk aanwezig. We bidden u om de doorwerking van de Heilige Geest. Geeft u dat we die rust mogen vinden als er onrust in ons hart is. Dat we daarin dan ook met vertrouwen de volgende dag tegemoet kunnen zien. We danken u met de familie Valk. Als zij afgelopen week hun 50-jarig huwelijksjubileum herdachten. Dank u wel dat ze dat konden vieren. Dat het in deze tijd ook weer mogelijk is. Dank u wel voor alle zegen die zij hebben ontvangen in kinderen, in kleinkinderen. In de gemeenschap hier, op zoveel andere manieren. Bovenal, dank u dat u hen ook wilt zegenen in de liefde tot u. Blijft u dat ook doen. Zegent u hen op de weg die zij gaan. We bidden u voor iedereen die ziek is. Thuis, in verpleeghuizen, hier in de kerk aanwezig. Dat we er al lang mee kampen met lichamelijke zorgen, psychische zorgen. Als dat ook een strijd kan zijn, een geestelijke strijd of een psychische strijd. Heer, we bidden u. Geeft u daarin toch dat we mogen weten, ook als we het niet ervaren misschien, dat u om ons heen bent, dat u met ons mee blijft gaan. Zegent u iedereen die op vakantie is. Dank u dat we die gelegenheid hebben in deze tijd. Behoedt u hen op de weg. Brengt u veilig thuis. Geeft u rust. Dank u voor ieder die weer terug mocht komen van vakantie. Die rust kreeg. Dat we daarin ook weer aangesterkt onze plaats in de samenleving kunnen innemen. We bidden u of u met deze gemeente wilt blijven gaan. Dat het hier ook uitgesproken wordt. Wij laten u niet gaan, tenzij u ons zegent. Dat we de strijd met u aangaan en soms misschien wel de strijd met elkaar ook aangaan. Dat we elkaar niet in de steek laten, maar het met elkaar uitzoeken als mensen die gegeven zijn aan elkaar in de liefde van Jezus Christus. En dat we daarin dan ook dieper ons eigen geloof ook mogen peilen en dieper mogen ervaren hoe groot en onbevattelijk uw liefde voor ons is geweest, dat wij zo ook zicht mogen hebben in de gemeente op het leven met u vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Geprezen zij uw naam tot in eeuwigheid. Amen. We zingen onze slotpsalm, psalm 84, het vierde en het zesde vers. Psalm 84, vers 4 en 6. Wij laten u niet gaan, tenzij u ons zegent. Wij ontvangen de zegen van de Heere. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.